Je luistert naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast van Abel.
Abel.
Dit is het verhaal van rebel Rosa Parks. Een vrouw die zich op wonderlijke wijze inzette voor rechtvaardigheid en gelijkheid van mensen. Verteld door presentatrice Natasha Gibbs.
Veel plezier met luisteren.
Er was eens een meisje dat in stilte, maar met moed, onrecht bestreed en de wereld veranderde. Haar naam was Rosa Parks. Rosa werd in 1913 geboren in Alabama, in de Verenigde Staten. Toen ze jong was, liep zij met haar broertje Sylvester elke dag naar school. Grote gele schoolbussen reden vaak langs en lieten een stofwolk achter. De schoolbussen waren niet bestemd voor Rosa of Sylvester. Rosa en haar broer waren zwart en de bussen waren alleen voor witte kinderen. Soms riepen de witte kinderen gemene dingen naar hen. Andere keren gooiden ze zelfs afval naar hun hoofd. In die tijd waren er wetten in het zuiden van de Verenigde Staten die zeiden dat zwarte mensen niet naar dezelfde scholen mochten als witte mensen. Ze mochten ook niet in dezelfde restaurants eten, niet samen in openbare zwembaden zwemmen en zelfs niet uit dezelfde fonteinen drinken. Rosa vond dit oneerlijk. Ze was niet minder waard dan anderen. Waarom zouden zij en haar familie anders behandeld worden? Op een dag zei Rosa tegen zichzelf dat dingen zouden veranderen. Ze wist het toen nog niet, maar als volwassene zou ze helpen om een revolutie te beginnen. Ik ben Natasha Gibbs en dit is Bedtijd Verhalen voor Rebelse Meisjes. Een podcast over rebelse vrouwen die ons inspireren en ons laten dromen. Gebaseerd op echte verhalen. Met in deze aflevering Rosa Parks. Een strijder voor burgerrechten, een moedige leider en organisator en een vrouw die weigerde om op te geven. Toen Rosa klein was, woonde ze met haar moeder, opa en oma op een boerderij in Pine Level in Alabama. Rosa hield van verstoppertje spelen en om te vissen met haar broertje. Ze hielp zelfs graag mee met de klusjes in huis. Maar buiten de veiligheid van de familieboerderij leek de wereld haar echt eng. Veel witte mensen in Pine Level hoorden bij een groep die de Ku Klux Klan heette. Of KKK. De KKK droeg lange witte gewaden met puntmutsen. Ze brandden zwarte kerken af, staken huizen in brand en verwonden of vermoorden zelfs zwarte mensen. Alleen maar omdat ze zwart waren. Rosa's opa was tot slaaf gemaakt en hij liet zich niet intimideren door deze witte mensen. Als de KKK langs hun huis reed, zat hij op de veranda met een jachtgeweer. Rosa zat vaak naast hem. Kijk, natuurlijk was Rosa bang. Maar net als haar opa liet ze zich niet door angst tegenhouden om voor zichzelf op te komen.
Wie ben je en waar hou jij je mee bezig?
Ik heet Natasha Gibbs en in het dagelijks leven werk ik als journalist en als presentator voor een radioprogramma dat iedere dag op de radio te horen is.
Wat was jouw meisjesdroom?
Als jong meisje wilde ik heel graag piloot worden, maar dat was niet omdat ik het vliegen zo leuk vond, maar omdat ik gewoon mijn hele familie naar Curaçao wilde vliegen. Ik dacht, kan iedereen gratis mee. Al gauw kwam ik erachter dat dat niet zo was. Ja, en toen wilde ik heel graag schrijven en journalist worden, dus dat was altijd al wel mijn droom geweest.
Wie vind jij inspirerend?
Oh, dat vind ik heel lastig, wie ik nu inspirerend vind. Want het is niet echt één persoon. Ik vind vooral groepen mensen vaak inspirerend. Als mensen elkaar kunnen vinden. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Black Lives Matter demonstraties. Ik vond het prachtig toen mensen op de Dam bij elkaar kwamen. Ongeacht hun huidskleur, hun achtergrond. En dat ze met elkaar samen zich sterk maakten voor hetzelfde doel, voor een betere wereld. En dat vind ik eigenlijk ook nu met de klimaatprotesten. Als mensen bij elkaar komen, elkaar vinden om de wereld te verbeteren, ja, dan inspireert mij dat wel. Rosa wilde verpleegster of maatschappelijk werkster worden. Het zou alleen moeilijk worden om die droom waar te maken. In haar dorp mochten zwarte kinderen niet naar de middelbare school. Toen Rosa 11 was, stuurde haar moeder haar naar een andere stad, waar ze wel naar school mocht. Hoe meer Rosa leerde, hoe meer haar dromen werkelijkheid leken te worden. Maar helaas waren er mensen die deze dromen wilden verwoesten. Eerst staken witte mensen Rosa's school in brand. 2 keer. Ze vonden dat zwarte meisjes geen onderwijs mochten volgen. In 1928, toen Rosa 15 was, werd de school gedwongen om te sluiten. Een jaar later moest Rosa helemaal stoppen met school om haar familie te helpen. Rosa's droom om de middelbare school en de universiteit af te maken verdween. Nadat ze weer bij haar familie in Pine Level was gaan wonen, kreeg Rosa een baan als schoonmaakster. Toen ze 18 was, stelde een vriend haar op een dag voor aan een jongen die Raymond heette. Raymond hield van lezen en had heel veel grote ideeën over rechtvaardigheid en gelijkheid. Hij streed samen met zijn zwarte buurtgenoten voor verandering. Rosa vond Raymond erg slim en dapper. In 1932 trouwden ze en verhuisden ze terug naar Montgomery. Raymond moedigde Rosa aan om terug naar school te gaan. In 1934 kwam haar droom toch uit en haalde ze haar middelbare schooldiploma. Rosa was trots op wat ze had bereikt. Maar de baanmogelijkheden voor zwarte vrouwen waren nog steeds erg beperkt. Dus werkte ze als verpleeghulp, secretaresse en later als naaister. Rosa zag dat Raymond hard werkte voor rechtvaardigheid. Maar dit was niet zonder gevaar. Toch besloot Rosa dat ze ook wilde helpen. In 1943 werd Rosa lid van de plaatselijke afdeling van de NAACP. Een organisatie die opkwam voor de rechten van mensen van kleur. Toen ze haar eerste vergadering binnenliep, was Rosa de enige vrouw. Omdat de meeste secretaresses in die tijd vrouwen waren, vroegen ze haar om te luisteren en aantekeningen te maken. Al snel leidde ze een jeugdraad voor de NAACP. En later ging ze naar de Highlander Folk School in Tennessee. Dat is een speciale school om te leren over sociale rechtvaardigheid, leiderschap en activisme. Witte en zwarte mensen woonden samen, kookten samen, aten samen en deden samen het huishouden.
Hoe herken jij jezelf in deze rebel?
Ik vind dat heel lastig om te zeggen of ik mezelf herken in Rosa Parks. Ik moet wel zeggen, het verhaal van haar trekt me heel erg aan. Ik ben zelf ook een vrouw met een kleur. En in die zin vind ik het ook wel belangrijk om op te komen voor mijn eigen rechten en die van anderen. Ik vind gelijke behandeling ook heel belangrijk. Dus ja, waar Rosa Parks voor vocht, daar sta ik natuurlijk helemaal achter.
Heb jij wel eens onrecht meegemaakt en wat deed je ertegen?
Waar ik heel veel moeite mee had als kind, laat ik dan maar helemaal teruggaan naar het schoolplein, als anderen werden gepest. Als er in mijn omgeving, ik had wel een vriendinnetje wat dan werd gepest. Ja, daar kon ik heel slecht tegen. Dat vond ik vreselijk. Ja, en de enige manier om dat te verhelpen is door je uit te spreken. Door er wat van te zeggen. Door te zeggen dat je het er niet mee eens bent. Door ook dat vriendinnetje te laten voelen dat ze niet alleen is. Dus dat die onrecht. En als ik dat ook verder nu nog zie. Dat zie ik wel vaker dat mensen in de omgeving, ook op werk of misschien wel eens in de winkel, op een hele nare manier worden behandeld. Dan zal ik daar nooit stil over zijn. Een paar maanden later, op 1 december 1955, stapte Rosa zoals gewoonlijk na haar werkdag in de bus. In Montgomery waren de bussen gescheiden. Witte mensen zaten voorin en zwarte mensen achterin. Het midden van de bus was een neutrale zone. Maar elke rij moest of helemaal zwart of helemaal wit zijn. Nou zat Rosa in de neutrale zone van de bus, in een rij met 3 andere zwarte passagiers. Ze dacht na over de workshop die ze dat weekend zou geven voor jonge activisten. En over haar avondeten. Raymond was een stoofpot aan het koken. Haar maag begon al te knorren toen ze eraan dacht. Plotseling hoorde Rosa een norse stem voor in de bus. "Wegwezen jullie," zei de witte buschauffeur. "Weg bij die stoelen." De andere passagiers in Rosa's rij stonden op en gingen achter in de bus zitten. Rosa gaf geen krimp. Ze dacht aan haar opa op de veranda met zijn geweer, Ze dacht ook aan Claudette Colvin, een tiener uit haar jeugdraad die was gearresteerd omdat ze weigerde haar plek in de bus op te geven. Rosa was moe. Ze was het zat om zo behandeld te worden. Met een rood gezicht liep de buschauffeur naar Rosa toe. Ga je nog opstaan? Zei hij boos. Nee, zei Rosa rustig. Rosa was bang, maar ze stelde zich voor dat ze werd aangemoedigd door al haar voorouders en alle mensen die eerder waren opgekomen voor de rechten van zwarte mensen. Nou, dan bel ik de politie, zei de chauffeur. Dat mag u doen, antwoordde Rosa. Al snel flitsten de rood-blauwe lichten van een politieauto door de ramen van de bus. Politieagenten arresteerden haar en stopten haar in de gevangenis. Rosa's vrienden van de NAACP betaalden haar borg en maakten een plan. Misschien konden ze haar rechtszaak gebruiken om de segregatiewetten aan te vechten. Rosa en haar familie aarzelden eerst, maar ze wisten dat dit belangrijk was. Rosa Parks was niet de eerste zwarte vrouw in Montgomery die weigerde haar plaats in de bus op te geven. Alleen al dat jaar moesten minstens 2 andere vrouwen ervoor naar de gevangenis. Maar dit was anders. Zwarte inwoners van Montgomery respecteerden Rosa en ze waren het ook zat. Op maandag 5 december gingen zwarte mensen van alle leeftijden de straten van Montgomery op. Die avond kwamen duizenden leden van de zwarte gemeenschap bijeen in de kerk van Dr. Martin Luther King, een nieuwe dominee in de stad. En daar namen ze een besluit. De boycott zou doorgaan totdat zwarte mensen in de bus als gelijken werden behandeld. Mensen deelden hun auto's en gaven gratis ritten. Al snel hoorden gemeenschappen in het hele land over de boycott. Ze stuurden schoenen en geld om de zaak te helpen. De boycott maakte veel witte mensen boos. Rosa en haar familie ontvingen doodsbedreigingen. Het huis van Dr. King werd gebombardeerd. Auto's van zwarte mensen werden vernield. Bovendien verloren Rosa en Raymond allebei hun baan. Het werk was gevaarlijk. Het was mentaal zwaar. Maar ze gaven niet op. De busboycott duurde meer dan een jaar. Uiteindelijk bepaalde het Hoge Rechtshof, het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten, dat de segregatie in de bussen van Montgomery illegaal was. Op 21 december 1956 waren de bussen in Montgomery officieel niet meer gescheiden. Mensen van kleur stroomden de bussen in en gingen zitten waar ze maar wilden. Verslaggevers volgden Rosa toen ze de bus instapte na het einde van de boycott. Tot haar verbazing was de buschauffeur dezelfde man die haar eerder had laten arresteren. Ze ging zitten op de voorste stoel. Terwijl de bus wegreed van de stoep, keek ze uit het raam en zag ze de straten van Montgomery langzaam voorbij razen. De boycott was voorbij, maar de dreigbrieven en telefoontjes bleven maar komen. Dat gaf Rosa en haar familie veel stress. Hun gezondheid ging achteruit en Rosa had moeite om een baan te vinden. Toch lukte het. Ze ging werken voor John Conyers, een zwart congreslid uit Michigan, voor wie ze meer dan 20 jaar werkte. In de loop der jaren ontving Rosa onderscheidingen en eerbewijzen van over de hele wereld, waaronder één van president Bill Clinton. Toen Rosa in 2005 op 92-jarige leeftijd overleed, werd haar kist naar het Amerikaanse Capitool gebracht. Een belangrijk gebouw in Washington D.C. waar het Amerikaanse Congres vergadert. Daar konden mensen haar een laatste eer bewijzen. Ze was de eerste vrouw en de tweede persoon van kleur ooit die zo'n eerbetoon kreeg. Rosa Parks stond haar hele leven voor veel uitdagingen. Maar ondanks angst en gevaar kwam ze altijd op voor rechtvaardigheid. Zelfs als dat betekende dat ze op haar plaats moest blijven zitten.
Wanneer ben je trots op jezelf?
Nou, ik ben wel trots op mezelf als ik ergens wat van heb gezegd. Ik kan ook heel vaak dat ik het heel... Ik heb ook wel eens momenten gehad dat ik het niet durfde of zo. Dat vond ik het toch wel eng. En dan had ik er daarna een beetje spijt van. Dacht ik, had ik er toch maar wat van gezegd. Dat ik het er niet helemaal mee eens was of dat ik het oneerlijk vond. En dan lig ik later in mijn bed na te denken van, oh, had ik het maar zo gedaan, had ik dit maar gezegd. En dan ben ik extra trots op mezelf als ik het de volgende keer wel doe.
Welke tips geef je aan kinderen die hun droom willen bereiken?
Het is makkelijker gezegd dan gedaan om je uit te spreken als je onrecht ziet of als jou iets overkomt. Iedereen reageert er natuurlijk anders op. Het kan spannend zijn. Ik denk wel dat stel dat jij met onrecht zelf te maken hebt, of dat je wordt gepest, of dat op een of andere manier iemand je heel naar behandelt. Probeer altijd in je omgeving iemand anders te zoeken die je bijvoorbeeld kan bijstaan. Vertel het je ouders, vertel het je vrienden, vertel het iemand die je vertrouwt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En als jij degene bent die het verhaal hoort van iemand die dus gepest wordt of op een of andere manier naar behandeld is, probeer dan te luisteren naar diegene en probeer dan ook met diegene samen ergens naartoe te gaan. Misschien naar je ouders of naar een leraar of naar de pester zelf om daarover te praten. Als jij ooit ziet dat iemand oneerlijk wordt behandeld, denk dan aan Rosa Parks. Stel je voor dat ze naast je staat. Voel haar moed en kracht door je heen stromen. Luister hoe ze zegt: je moet nooit bang zijn om het juiste te doen. Door haar moed vind jij misschien ook het zelfvertrouwen om op te staan. Of te gaan zitten. Bedankt voor het luisteren.
Je luisterde naar Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Volgende keer een nieuw verhaal over een andere rebel. Abonneer je in je favoriete podcast-app, laat een review achter en mis geen enkel luisterverhaal van Abel.
Tijd voor audio, tijd voor Abel.
Tot de volgende keer!